Hey en welkom bij Cijferpraat. Ik ben Kimberly en ik neem je mee in de wonderwereld van cijfers. Dit is uw shot financiële zelfzekerheid. Leer kijken naar uw cijfers zoals dat je naar een goed bord eten krijgt. Met goesting, voldoening en honger naar meer. Kom maar jong, we gaan er samen een lap op geven.
Hey, dag lieve luisteraar. Mijn derde aflevering. Oh my god, echt waar. Ik ben het de max. Je kunt je niet voorstellen hoe lang ik al heb zitten aanhinken tegen het maken van een podcast. En eindelijk is hij er. En dan heb ik gewoon al 3 afleveringen. In elk geval, welkom, welkom, welkom. Ik ben net terug uit het bos en mijn hoofd is helemaal zen en klaar om volledig volle aandacht aan u te geven. Deze ochtend had ik mij helemaal gesmeten op rapporteringen maken en van alle formules en excels. En ik moet zeggen, mijn hersenen waren tegen 1 uur of 1 echt wel verzadigd. En wat ik doe als mijn hoofd verzadigd is, is het bos intrekken. Hier een beetje verder bij ons, een straat of 2 van waar ik woon, is er een natuurreservaat. En daar kunnen dus heerlijk op het gemakske wandelen zonder verloren te lopen. Want dat vind ik ook wel een dingetje hoor, in een bos. In elk geval dat is zo'n een aangelegd natuurreservaat met rechte straten, zo wat in dambordpatroon. Dus je kunt eigenlijk nooit verloren lopen. En dat zorgt er dus voor dat ik zo kan gaan wegmijmeren. En dat ik in mijn gedachten kan gaan verdwalen en die volledig de vrije loop kan gaan zonder dat het daarom iets realistisch hoeft te zijn of iets echt of iets... Want ja, ik kan echt de wereld bedenken in mijn hoofd. Dat is echt geen probleem. Maar ik moet ook wel altijd gaan voelen of dat het dan nu echt bij mij past of dat het een verhaaltje is dat ik mezelf wijsmaak. En dat doe ik dus in dat bos. Maar goed, de insteek was van ik ga een half uurtje even een frisse neus gaan halen. Ja, zwart. Het is dus uiteindelijk 2 uur geworden. ik heb het dikwijls dat zo uitloopt naar 1,5 uur. Maar deze keer was toch net iets anders, want er liep daar opeens tijdens de wandeling een koe voor mijn neus. En ik dacht toch, dat beestje had het echt wel lastig. Die was aan het loeien op die andere koeien en allee, die wisten mijn eigen geen blijf. Dus ik dacht, net buiten de rand van het bos, waar de bewoonde wereld weer is, woont er een boer. En die boer die laat dus alle dagen zijn koeien naar het bos, naar de wei. En die haalt hij dan s'avonds terug binnen. En eigenlijk is dat wel het max hoe hij dat doet, want... Ja, die zet gewoon zijn hekken open en die koeien die lopen dan naar de wei. En ik heb er dus al dikwijls gestaan met mijn auto. En dan zit er niks anders op dan gewoon aan de kant te gaan staan en te wachten totdat de koeien gepasseerd zijn. En dat is zo een beetje vakantiegevoel dat je dan krijgt. Ik kan me wel voorstellen, als je helemaal gestresseerd in je auto zit en je moet ergens zijn en je bent al te laat, dat je die boer wel kunt vervloeken. Dat kan ik me nu wel inbeelden. Allee, goed, wat. Ik ben dan teruggewandeld naar mijn fiets die een beetje verder stond. En dan ben ik naar die boer gefietst en ik kom daartoe. En ik had die koe gefilmd. Zei, is dat toevallig een van uw koeien? Want ja, er liep daar een koe los, daar in die straat. Dat is mijn koe. Ja, die ontsnapt. En ik weet niet hoe dat ze ontsnapt. Maar ja, die vindt hun weg wel terug naar huis. Die komt vanavond wel terug. En voilà, en u zet hem op zijn noppret, op zijn stoeleken in de zon. Die mens was meer gefascineerd van mijn fiets dan van zijn ontsnapte koe. Want ik heb zo'n speed pedelec bakfiets van Riese en Müller. En dat spel dat ziet er zo wel een beetje futuristisch uit. Dat rijdt ook keigoed trouwens. Dat is echt voor mensen die zo wat een combinatie willen tussen auto en fiets. Hè, wel willen fietsen, maar je eigenlijk niet moe willen maken. En wel, ik ben zo'n type mens dus. Maar goed, mijn fiets was in elk geval fascinerender dan zijn ontsnapte koe. Vond ik wel grappig. Maar goed, ik ben hier dus natuurlijk niet om over koeien te praten. Ah nee, dat zal wel niet zijn. Ik wil u vandaag heel graag meenemen in het hoe dat de cijfercoach is ontstaan en waarom dat je in godsnaam naar mij zou moeten luisteren als het gaat. Allee, je moet niks, hè. Waarom het aangeraden is, ik zal het zo zeggen, om naar mij te luisteren als het gaat over cijfers. Ik heb dus 15 jaar ervaring in de boekhoudsector. Dus dat is misschien al een aanknopingspunt om ervan uit te gaan dat ik er wel iets van weet. Maar mijn verhaal is wel niet echt over rozen gegaan en dat wil ik heel graag met u delen. eerste aflevering. Weet misschien nog dat mijn ouders op een gegeven moment gescheiden zijn. En ja goed, ik was toen wel al volwassen hoor. Dus dit is geen dramatisch verhaal met kindertrauma's in mijn toestand. Maar wat ik wel gezien heb is hoe dat het financieel verschillend was tussen mijn moeder en mijn vader. Hun situatie. En er is bij mij wel een overtuiging gekomen dat ik als vrouw zijnde ook zelf mijn geld wou verdienen en mijn eigen boontjes wou kunnen doppen. En ik leefde toen met het idee dat ik een eigen boekhoudkantoor wou. Maar toen ik met dat idee leefde, werkte ik ook in een boekhoudkantoor bij iemand, ja, een jonge gast, hij was 32 jaar. Die gast had net dat boekhoudkantoor waar ik toen werkte overgenomen van zijn stagemeester. Zijn stagemeester bleek toen trouwens een frauduur te zijn. Allee goed, dat is wel een verhaaltje. Maar in elk geval, ik heb wel gezien hoe dat hij onder stress stond. En hoe dat hij 100 uur werkte per week. En hoe dat hij niet op vakantie ging. En in het weekend ook in het boekhoudkantoor zat. En ja, er is gesmeten met potloden, met telefoons, met papieren, met, noem maar op, er is geroept, er is getierd. Ik vond dat heel heavy. En ik heb daar wel stilletjes mijn boekhoudkantoordroom opgeborgen, want ik dacht, oh my god, als dit mijn leven wordt, ja nee, dat zie ik echt niet zitten. Ik ben toen ook zwanger geworden en toen was voor mij wel duidelijk van, goed, ik ben echt wel op zoek naar een betere work-life balance. Ik wil het echt wel anders aanpakken. Nu, ik spreek over meer dan 10 jaar geleden. Hè. Ondertussen is er in die sector gelukkig ook al net iets meer aandacht en ruimte voor het emotioneel welbevinden van de mensen die er werken. Maar toen, ik blijf erbij. Het is een sector waar ik nooit naar terug wil. Een kantoor waar ik nadien beland ben, daar was dat ook. Hè. Dat was gelukkig van voor mijn tijd, maar kort van voor mijn tijd. Dan werd er mijn afsluitdossier, dus je moet je voorstellen, zijn dan zo dikke pakken, pak dat daar 100 bladzijden in zitten of zo, dat is een afsluitdossier, en nu is dat allemaal digitaal, maar 10 jaar geleden was dat allemaal nog op papier, en als er fouten in zaten, of dat was niet goed opgebouwd, dan werd dat gewoon van de dossierbeheerder, of de senior, het seniorprofiel, gewoon van een trap naar beneden gesmeten, want noemde jij dit een afsluitdossier? Fuck! En dan kon jij je map met je papieren gaan samenrapen in de gang. En eerlijk, dat zijn situaties. Daar kun je nou toch. Oh my god, echt. Ja, dat is voor mij duidelijk dat ik daar dus niet naar terug wil. Allee, als ik u zeg dat voor mij een eigen kantoor zou betekenen dat equivalent is van de hel op aarde. Wel, voilà, dit bedoel ik daar dus mee. Is hoe ik heb uiteindelijk dus gekozen om een ander pad te bewandelen. En dat was dus op het moment dat mijn man met kanker ziek is thuisgevallen. Dus die had lymfeklierkanker. Die is uiteindelijk 6 maanden behandeld geweest. Die is er grandioos goed van genezen. Dus dat was gewoon even een pijnlijk en angstig intermezzo in ons leven. Maar ja, we zijn daar gewoon doorgesparteld en we zijn er goed uitgekomen. Maar dat heeft mij toen wel doen beslissen om een ander pad te kiezen. Want een van de zaken waar ik het ook heel erg moeilijk mee heb, maar dat ligt puur aan mijn karakter, is dat ik heel slecht orders kan opvolgen. En ik moet zeggen, hier thuis, mijn man en mijn dochter, die doen dat ook hè, met mij. En ik word er knettergek van. Hè. Schaat, doe ik je dit? Mama, doe ik je dat? Ach, doe het zelf. Je kunt het ook. Je hebt ook 2 handen. Los het zelf op. Dus, maar je kunt je wel voorstellen dat ik niet het beste materiaal ben om als werknemer in huis te hebben. Want ik doe altijd mijn hoesting. Ik weet nog dat mijn tante vroeger, toen ik klein was, een keer tegen mij heeft gezegd van jij zou het misschien nog een goede secretaresse kunnen worden. Wel ja, goed. Laat dan dus duidelijk zijn dat ik waarschijnlijk de slechtste secretaresse ever zou zijn. Maar goed, op het moment dat ik stopte in de finance of in een boekhoudkantoor, het laatste boekhoudkantoor waar ik gewerkt heb, dan ben ik freelance finance support gaan doen. En toen was ik er wel heilig van overtuigd dat ik de leukste klanten had op die moment. En dat voelde ook echt zo. Ik voelde mij echt bevoorrecht, want ik had opeens klanten die voor mij kozen en aan mij vroegen van wilde jij alsjeblieft met ons samenwerken. In een boekhoudkantoor is dat anders. Hè? Daar is dat Persoon X heeft nog een uurtje vrij. En wel, ja, goed, dat nieuw dossier, dat gooi je dan bij persoon X. Of die klant klaagt over persoon Y. Maar ja, dan gaan we het dossier van persoon Y bij persoon A gaan zwieren. Want die heeft misschien nog wel wat ruimte. En zo werkt dat. Hè. Er wordt niet gematcht op basis van persoonlijkheid. Er wordt gematcht op basis van beschikbaarheid in de agenda. En misschien is dat ook iets dat jij ervaart, dat weet ik niet. Maar ja, waarbij dat je zegt van, nee, het matcht toch helemaal niet tussen mij en mijn dossierbeheerder. Wees dan vrij om een andere dossierbeheerder te vragen. Dat mag, hè. Dat is, daar ga je daar niemand voor afschieten. Maar weet ook achterliggend dat, hoe dat er wordt gematcht met je boekhouder. En dus ja, goed, op die moment dat ik zelfstandig werd, kozen mensen specifiek voor mij, hè. En ik ben wel een uitgesproken persoonlijkheid. Ik ben nogal geel en nogal bubbly en nogal luid en aanwezig. En ik had ook allemaal klanten die daarvoor kozen, voor iemand die zo is. Dus dat was de max. Hè. Er waren opeens, was er plaats voor leuke gesprekken en voor wat meer diepgang. En ja, ik vond het in mijn echt wel leuk. Tot op een gegeven moment dat ik gewoon slachtoffer werd van mijn eigen succes, want mensen bleven maar komen en er was heel veel mond-op-mond reclame, waardoor dat ik te veel klanten had. En dat was niet alleen door die mond-op-mond reclame uiteraard, want ik had gewoon ook nee kunnen zeggen, maar ik kon geen nee zijn. En ik kon geen grens nageven en ik liet iedereen los over mijn grenzen gaan. En als gevolg dat ik ook 24/7 bereikbaar was op alle mogelijke kanalen. En dat ik ook op een gegeven moment meer dan 60 uur per week werkte. En je kunt nog de beste zijn in je vak op het moment dat je los over de grens laat gaan, te weinig slaapt, geen emotioneel welbevinden hebt, niet gelukkig bent voor de rest, dan word je ook gewoon toch slecht. Zo simpel is dat. En ik merkte dat aan mezelf dat ik zeer gefrustreerd was. Ik was dus, toen mijn man kanker had, altijd besloten om zelfstandig te worden. Enerzijds omdat ik ook vond dat er geen ruimte was voor empathie met mijn situatie binnen het boekhoudkantoor dat ik toen werkte. Want ik moest gewoon maar zien dat mijn dossiers erdoor waren. En dat ik de fouten van mijn junior collega's rechtzette en klaar. Dus ik zat soms tot 12 uur 's nachts nog te werken met mijn dikke buik, want ik was toen ook zwanger, terwijl mijn man in het ziekenhuis lag en dat ik mijn kleuter moest zorgen en wat was wel wat veel. Dat was enerzijds het ding, maar anderzijds had ik ook zoiets van, het leven is zo kort, of het kan zo rap gedaan zijn, of met wat zijn we eigenlijk allemaal bezig, van altijd maar te racen en te blijven gaan en uren kloppen en voor wie en voor wat, terwijl dat je gezin, dat is eigenlijk wel gewoon wat ertoe doet. Dus ik was zelfstandig geworden. Enerzijds om mij om voer te zeggen tegen het kantoor waar ik toen werkte. Maar anderzijds ook om er te zijn voor mijn kinderen en voor mijn gezin en voor mijn partner. Maar ja, goed, als je 6 uur in de week werkt en 24/7 bereikbaar bent, dan ben je er niet. Hè? Dus ik was er niet. Ik was er gewoon niet. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment in de garage stond bij mij thuis. En ik zie mij daar nog altijd staan en dat ik dacht, allee Kimberly, met wat ben jij eigenlijk allemaal bezig? Voor wie of voor wat ben jij dit aan het doen? Maar het pijnlijke op die moment was dat ik eigenlijk leefde als zo'n tinnen mannetje. Hè? Als zo met een harnas en een panzer om met die stress, om die stress te kunnen overleven. En om met dat werkritme om te kunnen. Dus ik kon niet meer gaan voelen. Ik wist niet wat ik wou en wat er van binnen in mij leefde. Het ging gewoon niet. En ik heb dan echt moeten gaan kiezen om te gaan vertragen. Om samenwerkingen stop te zetten zodat er tijd vrij kwam. En iedere keer als ik een paar uren schrapte, bleek het niet genoeg te zijn. En ik had dan echt klanten die zeiden van, oh, maar ik ben blij dat je mijn dossier niet geschrapt hebt. Maar een paar maanden later moest ik aan hen dezelfde boodschap brengen. En dat was geen fijne periode, want ik stel niet graag mensen teleur, maar ik moest echt gewoon kiezen voor mijzelf. Het was pompen of verzuipen op die moment. En goed, ik kan nu wel zeggen, er heeft een jaar gevolgd nadien, waarbij dat ik gehuild heb. Echt gelijk van mijn leven ervan afhing. Dat was gewoon insane. Dat was al die emoties die ik verkropt had en weggestoken had, die ik verdoofd had met veel te hard werken, die kwamen in één keer naar boven en ik was echt gewoon een losgeslagen projectiel. Hè. Op een gegeven moment kreeg ik dan de vraag van onderneemsters vanuit mijn omgeving. Mijn klanten waren natuurlijk grotere bedrijven die iemand freelance in dienst, of in freelance konden meer in een bedrijf opnemen, zeg maar, die dat konden betalen. Maar ik kreeg ook heel veel vraag van solo ondernemende vrouwen, maar meer vanuit, ken jij geen goede boekhouder voor mij, want ik begrijp die van mij niet, of ik voel me niet gezien, of ik voel me niet gehoord, of ik durf niet mailen naar mijn boekhouder, wilt jij dat doen voor mij, of ik heb mijn... Er was iemand, echt geen grap, die had nog een VOF, maar dat was een slapende VOF. En die had haar boekhouder al 5 jaar niet gehoord. Die had nu een boete gekregen van 500 euro, omdat haar UBO-register niet was geüpdate. Dat zijn allemaal heel veel technische termen, ik ga die hier nu niet uitleggen. Maar in elk geval, dus die had een boete gekregen van 500 euro en die durfde haar boekhouder niet contacteren. Goed. Dus die geluiden, die hebben ervoor gezorgd dat ik dacht van, er is daar iets, er klopt iets niet. Er klopt iets niet in gans die finance sector ten opzichte van die ondernemers. Er is daar iets grondig fout en het situeert zich in een grote laag in de bevolking. Want laat ons eerlijk zijn, het grootste segment van de ondernemers zijn niet de ondernemers die 30 miljoen euro draaien of die 30 man personeel in dienst hebben. Dat zijn heel veel solo-ondernemers of die met een klein team of werken of één iemand in dienst hebben. En zij zijn de groep die eigenlijk overal een beetje tussen de maat van het net vallen. Ze zijn niet genoeg opgeleid op vlak van cijfers. Ze worden dikwijls gezien. En dat is, goed, elke boekhouder die dit nu hoort gaat keipist zijn op mij, maar je weet dat zo is. Ze worden dikwijls gezien als een nummerken, een van de hoop, 13 in een dozijn ondernemers, zeg maar. En ondernemers weten ook dikwijls niet welke vragen dat ze moeten stellen aan de boekhouder om tot de juiste conclusies te kunnen komen. En de rapportering die er dan voorhanden is, of de cijfers die ze dan krijgen, zijn eigenlijk nietszeggend. Althans, niet voor die ondernemer, wel voor de boekhouder. Want die heeft de cijfer die nodig heeft om alles in orde te kunnen brengen. Maar je krijgt dikwijls gewoon een resultaatrekening en een belastingsberekening. En goed, daar stopt het dan in vele gevallen. Maar voor u als ondernemer, je zit daar dus geen homie, hè. Want dat is gewoon een hoop cijfers op elkaar gesmeten. En voor u is het echt wel belangrijk om dieper te gaan. Om meer in te gaan zoomen. Om dan af en toe terug uit te gaan zoomen. Om dan weer te kijken, de cijfer dat ik hier nu heb bekeken, dat is het dan toch niet. Ik kan daar niet de juiste conclusies uit trekken. Om dan weer in die cijfers te gaan duiken. En dat is dus waar ik dus nu bij help. Hè. Ik help ondernemers, zoals jij waarschijnlijk, met gewoon juiste inzichten te krijgen. In plaats van gewoon, hier is je resultaatrekening en lees die nu een keer af. En je kunt het allemaal lezen. Hè. Je kunt allemaal zien, dat is mijn omzet, dat zijn mijn kosten, dat is mijn winst of verlies, klaar. Dat is echt niet zo moeilijk. Maar wat wil dat nu allemaal zeggen, al die cijfers? En hoe kunnen daar de conclusies uit trekken? Dat is dus wat ik nu doe. En het is de max. Ik zou niks liever willen doen dan dit. Het valt volledig samen bij wie dat ik ben en wat dat ik hier in de wereld wil betekenen. En als cijfercoach kijk ik naar buiten en zie ik een wereld met vrouwelijke ondernemers die mega gepassioneerd zijn, mega getalenteerd, echt iets in de wereld willen zetten. En ook het geld dat ze verdienen met hetgeen dat ze in de wereld zetten, te delen met hun directe omgeving. Wat dat mij betreft is het heel duidelijk. Hè? Als je het als vrouw financieel goed hebt, dan geniet je omgeving daarvan mee. Dat is zo simpel als het maar kan zijn. En ik zie dus een wereld met vrouwen die zoveel potentie hebben en zoveel in hun mars, maar niet weten hoe dat ze nu echt een bedrijf moeten gaan runnen en welke cijfers dat ze daarvoor nodig hebben om dat buikgevoel, om die passie, om die goede ideeën kracht bij te zetten. Het is precies of het stukje van die cijfers is zo een beetje verdoofd, alsof dat... Ja, ik weet dat het heel cliché is wat ik nu ga zeggen, maar het is wel nog altijd zo alsof dat vrouwen en cijfers niet samengaan om een of andere reden. En ik vind dat een heel, heel fucked up redenering, want dat is niet zo. Die cijfers hebben geen oordeel over u, hè? Vergeet het maar. Hè? Er heeft iemand anders oordeel en misschien zit het jij wel zelf. Dus echt, wees meer dan welkom hier in deze podcast. Hè? De reden ook waarom ik... En de reden waarom ik ben beginnen podcast, want ik heb nu wel verteld over waarom dat de cijfercoach, hoe dat de cijfercoach is ontstaan. Maar ik wil ook heel graag nog even ingaan op waarom ik ben beginnen podcasten. Ik zou het misschien niet verwachten, maar ik heb op Instagram ook wel echt al te maken gehad met censuur. Frans zeg ik dat geen stoute Franse ding. Daar ben ik nog altijd heel braaf. Hier ben ik iets minder braaf dan op Instagram. Maar vanaf het moment dat ik durf praten over interesse of zoiets, word ik gezien als een of andere fraudeur door het algoritme van Instagram. En zo heb ik dus al verschillende keren meegemaakt dat ik dus niet op DM's kan antwoorden, dat mijn reels niet getoond worden aan niet-volgers, dat ik niet kan adverteren. En weet je, zo echt, en dat is gewoon kak, en dat is gewoon vermoeiend. En jij weet dat misschien ook, hè, hoe... Als je wilt uitspringen of als je wilt profileren online, dan moeten we verdomme wel wat energie steken, hè, in gas dat social media en dat online gebeuren. Ik zag over het laatst een reel. Ik vond die eigenlijk wel zeer treffend. En dat was van een madame die zo wegzakte naar een zetel met zo'n sop gezicht. En de tekst was... nooit gedacht dat ik op social media ging moeten posten als een 16-jarige over mijn volwassen bedrijf voor mijn volwassen klanten. En ja, dat is ook gewoon, hè. Echt, serieus, wat een stretch is dat, gans dat Instagram-gedoe. En als je dan zo fucking gecensureerd wordt voor niets, omdat je gewoon de wetgeving even vermeldt zoals het is, dan is dat echt niet fijn. En... wat ik ook gemerkt heb, is dus ik richt me echt specifiek op vrouwelijke ondernemers. En ik had recent zo een paar reels die echt viraal gingen, maar dan als in 500.000 views en echt wel goed bekeken. En ik had daar dan op een week of twee in één keer 1000 volgers bij. En dan ging ik gaan kijken naar die statistieken. En dan bleek zo meer dan de helft man te zijn. En dan denk ik, ach echt, why? Waarom? In godsnaam doe ik al die moeite. Dus ik ben echt heel blij met mijn podcast. Zoals ik in het begin al zei. Want dit wordt voor mij het kanaal om ongecensureerd, af en toe veel gebekt. Want ja, sorry, dat is wie ik ben. Gewoon mijn gedachten zeggen. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat jij daardoor geïnspireerd wordt om niet op te geven in je onderneming en b, om die cijfers in handen te nemen en echt te gaan ondernemen als een badass motherfucker. En volg mij zeker op Instagram, want ook al zit ik te bashen op Instagram, ik ben er nog steeds zeer actief. Als je graag het gezicht ziet achter deze stem, of als je een vraag hebt over je bedrijf, of een bedenking, of noem maar op, stuur mij zeker een DM, want er zit geen robot achter, ik ben het zelf. En ik antwoord met heel veel liefde. Ciaokes, bijkes en tot de volgende aflevering.
Hey, dikke merci en jij daar om te luisteren. Deel deze aflevering met een onderneemster die jij financieel wakker wilt schudden. En laat ons samen een community bouwen van financieel slimme vrouwen. Het is tijd om wat vrouwelijke energie in ondernemerslandschap te brengen. Want als vrouwen het financieel goed hebben, dan geniet een omgeving daarvan mee.